Geliefde gemeente, brengt hem mij hier. Dat is de kern van de geschiedenis die we vanochtend met elkaar gelezen hebben. En u en jij merkt, dit is uitzicht. Want immers wie tot de Heere komt, daar kan het nooit verkeerd mee gaan. Bij hem is raad, bij hem alleen. Brengt hem mij hier. We denken vanmorgen met elkaar erover na. En het thema voor de preek die we met elkaar lezen is de redder in nood. En dan zijn er drie gedachten. De eerste gedachte is de diepe nood. De tweede gedachte het gemengde geloof. En de derde gedachte de totale redding. Dus de redder in nood. Drie gedachten. In de eerste plaats de diepe nood. In de tweede plaats het gemengde geloof. En in de derde plaats de totale redding. In de eerste gedachte dus de diepe nood. De Heere Jezus en zijn drie liefste discipelen, Jacobus, Johannes en Petrus, dalen de berg Tabor af. Wat een verschil, want zij komen van de profeten naar de demonen. Ja, u hoort het goed, van de profeten naar de demonen. Op de berg Tabor hebben zij Mozes en Elia ontmoet. Daar is de verheerlijking die Christus straks zal krijgen gezien. Petrus wilde daar blijven. Laten we daar een tabernakel bouwen. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Gelukkig dat dat niet gebeurd is. Dat komt toch ook niet. Nu gaat de Heere Jezus van de profeten naar de demonen. Zijn werk op aarde is nog niet af. Nu is hij in de vernedering, maar daarin komt ook al iets uit van zijn verheerlijking. Want hij gaat het land door, goeddoende, zieken worden genezen en blinden geeft hij het gezicht. Daar dalen ze de berg Tabor af. Kinderen, zien jullie het ook? Ja, daar is een volksoploop. Daar zijn heel veel mensen op de been. Daar staan schriftgeleerden en de negen andere discipelen. Het is direct te merken dat er wat aan de hand is. Daar zijn twistgesprekken. Waarover? Wel, daar is een vader gekomen met zijn ernstig zieke jongen. Hij is maanziek. Dat werd zo genoemd omdat het erger of minder erg zijn van deze ziekte te maken had met de stand van de maan. Maar het voornaamste, maanziekte hield in dat zo iemand in de macht was van de duivel. Die vader komt daar met zijn jongen in diepe nood. Want zie toch eens die jongen. Hij slingert van de ene naar de andere kant. Hij stoot overal tegenaan. Dan valt hij in het water. Dan valt hij weer op de grond. Het schuim op zijn lippen. Arme vader, arme jongen. Die vader dacht, ik ga naar de Heere Jezus. Misschien dat die hem wil genezen. Maar nu was de Heere Jezus er niet. Hij was op de berg Tabor. O, wat viel dat tegen. Daar ziet hij de negen discipelen staan. Ik ga vragen, dacht de vader, of zij mijn zoon willen genezen. De discipelen hebben dat wel geprobeerd. Maar ze konden het niet. Ze hadden wel geloof in de Heere Jezus. Maar dat geloof was erg zwak, zodat ze niets konden uitrichten. Terwijl ze van de Heere Jezus de macht hadden gekregen om duivelen uit te werpen en zieken te genezen. In het verleden hebben ze dat ook wel gedaan. Toen kwamen zij bij de Heere Jezus. Zelfs de duivelen zijn ons gehoorzaam. Nu ze deze maanzieke knaap zien, waarin de duivel zo duidelijk aan het werk is, de duivel die alles verderven en vernielen wil, nu zien ze naar beneden. Ze zien alleen maar op de macht van de duivel. Dat maakt indruk op hen. Hun geloof wordt al zwakker en zwakker. Ze hebben het geprobeerd, maar ze konden niet. Dat was nu de aanleiding tot die twistgesprekken. Want dat namen de fariseeën en schriftgeleerden waar. Die zeiden, ja, jullie denken wel dat je zieken kunt genezen, maar als de Heere Jezus er niet bij is, dan kunnen jullie niets. Je ziet het, jullie kunnen die maanzieke knaap niet genezen. En zeggen ze nu, nu krijgen wij ook dubieuze gedachten aangaande die Jezus van Nazareth. Nu weten we ook niet of dat nu allemaal zo bijzonder is en of dat hij wel kan genezen. Dus ook de naam van de Heere Jezus komt in het geding. Zijn naam wordt gelasterd en dat vanwege het ongeloof van zijn eigen discipelen. Daar komt de Heere Jezus, vanaf de berg der verheerlijking, van de profeten naar de demonen. O, wat een schril contrast. Iemand uit het volk heeft hem al opgemerkt en roept, de meester komt eraan. Dan klinkt de vraag, wat is er aan de hand? Geen mens die iets zegt. Dan neemt de vader van de maanzieke knaap het woord. O, zegt hij, ik ben hier gekomen in diepe nood. Ziet u eens, mijn jongen. De Heere Jezus komt dichterbij. En dan wordt het nog erger met die jongen. De duivel gaat nog harder aan het werk. O, als de Heere dichtbij komt, gaat de duivel alles aanspannen om die jongen in zijn macht te houden. Zie toch, daar valt hij neer en ligt als dood op de grond. Arme vader, arme jongen. O, zegt de vader, het viel me zo tegen, u was er niet. Toen heb ik aan uw discipelen gevraagd of ze mijn jongen wilden genezen, maar ze konden niet. Dan zegt de Heer Jezus, o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ja, dat is voor de Heer Jezus wat geweest, al dat ongeloof. Hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Ja, hij kan nu nog niet naar de Vader. Zijn werk op aarde is nog niet volbracht. Hij hoort de Vader opnieuw roepen. Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek. U kunt dit lezen in Lucas 9. Wij hebben Matthäus als teksthoofdstuk uitgekozen. En wel hierom, hier staat dat antwoord van de Heere Jezus, de tekst van vanmorgen. Breng hem mij hier. Die diepe noodgemeente, dat kunnen wij ook overbrengen, ook geestelijk. Wie is er die moet zeggen, de zonde benauwt mij, die de wanhoop nabij is, die moet zeggen, nu kan ik niet meer zalig worden, nu is alles afgesneden, nu is alles hopeloos, het kan in alle situaties in het leven waar een mens mee vastloopt, ook in tijdelijke dingen. Dan is het de vraag, waar gaan we naartoe? De vader van de maanzieke knaap gaat met zijn diepe nood naar de Heere Jezus. Heere, ontferm u over mij, over mijn zoon, want hij is maanziek. U moet eens denken wat dat voor die vader moet zijn geweest. Als dat je eigen kind is, je staat er machteloos tegenover en je bent elke seconde in angst. Want dan valt hij in het water, dan in het vuur. Hij kan geen ogenblik alleen gelaten worden. Het moet maar je eigen kind zijn. En als vader moet je dat dag in dag uit meemaken. Die spanning, die zorg, die angst. Welk een diepe nood. Er is geen mens die hem kon helpen. Dat heeft hij ondervonden. Maar nu gaat hij naar de Heere Jezus. Heere, ontferm u over mijn zoon. Dan komt dat antwoord. Brengt hem mij hier. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Het gemengde geloof. We lezen in Marcus 9, daar staat deze geschiedenis ook, dat de Heere Jezus hem eerst een vraag stelt. Deze vraag. Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader van het kind roepende met tranen zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ziet u, dat dan zegt de Heere Jezus, zo gij kunt geloven. Die vader voelt, nu komt het er voor mij op aan. Heb ik nu geloof dat de Heere kan redden? Dat hij almachtig is, maar dat hij ook barmhartig is. dat hij het niet alleen kan, maar dat hij het ook wil, dan zegt hij, ik geloof, Heere. Maar hij zegt er ook wat bij. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Het is dus een gemengd geloof. Het is dus een geloof vermengd met ongeloof. Zeker, het geloof domineert. Dat heeft de overhand. Hij wil graag geloven, maar hij voelt zo de onmacht. Als hij naar beneden ziet, dan voelt hij de macht van het ongeloof bij hem opkomen. Ongeloof, dat de liefde en almacht van God in twijfel trekt. Dan voelt hij, hoe kom ik van dat ongeloof af? Hij gaat met die vraag tot de Heere. Aan wie kun je dat het beste vragen? Dan zegt hij, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja, wie zal deze vader niet kunnen verstaan, gemeente? Immers, in een kind van God zit ook vaak veel ongeloof. En dat brengt angst en vrees teweeg. Door dat ongeloof komt het geloof niet tot daden. Kom mijn ongelovigheid te hulp. U voelt die strijd bij de vader. Nu komt het erop aan of mijn kind genezen wordt. De Heere zegt, zo gij kunt geloven. Zeker, het geloof is ook een gave van God, een eenzijdig werk. En toch, ook de verantwoordelijkheid van de mens. De Heere laat zien de noodzakelijkheid van het geloof. En weet u en jij, daar wordt hij zo in geëerd. Die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Mijn ziel vol angst en zorgen, zegt een andere dichter, wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen, dan de morgen, ach wanneer. Ziet u, wanneer zo daar de strijd is en het stille gebed tot hem opstijgt, dan kan het zijn dat de hemel van koper is, dat je helemaal niet kunt bidden, dat je zo verward bent en dat je zo verwoest bent, dat je merkt dat je van jezelf niets hebt en dat je niets kunt klaarmaken. Want een mens zit vol ongeloof, vol verdenkingen, maar hij heeft geen geloof, geen hoop en geen liefde. Maar nu zegt hij, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het komt er nu zo op aan, maar het geloof overheerst, dat domineert, want hij ziet op Jezus, die toch de Almachtige is en bij wie milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid zijn, brengt hem mij hier. O gemeente, als je die woorden hoort, dan voel je al gelijk Gods barmhartigheid. Maar bedenk wel, op het recht gegrond, want immers, hij gaat zijn koninkrijk stichten hier op deze wereld. In Bethlehem geboren, de moederbelofte, u weet dat. En nu zie je dat de duivel zo aan het werk is. En het lijkt alsof hij Heer en Meester is op deze wereld. Christus sticht hier zijn koninkrijk. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. De duivel moet niet denken dat hij almachtig is, al heeft hij veel macht. De duivel moet niet denken dat hij het laatste woord heeft, want zijn kop is vermozzeld. Het zijn alleen nog maar de verzenen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. O, wat een strijd en een aanvechting bij de Vader. Maar toch ook die glinstering, die lichtstraal van hoop. Want het geloof overheerst toch. Ja, dan is het alsof je het al hebt. Die jongen is nog van de duivel bezeten en het lijkt al erger te worden. Want als de Heere dichtbij komt, ik zei het al, dan gaat de duivel nog harder tekeer. Dan wordt het nog onmogelijker. Als het geloof gelooft, dan is het alsof het al werkelijkheid is. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. O, gemeente, wanneer een mens in de nood van zonde en schuld moet omkomen, in de golven van Gods rechtvaardige toren, wanneer hij weg moet zinken, wanneer ervaren wordt dat er alleen maar een verloren bestaan overblijft, dat hij voor God niet kan bestaan, wanneer je voor je gevoel wegzinkt in de modder van de goddeloosheid en verdorvenheden. Want immers, ontdekkende genade leert wat er allemaal leeft in het hart, dan is het een poel van wanbedrijven. Dan gaan we de zonde zien zoals de zonde is. Dan gaan we er niet zomaar oppervlakkig overheen leven, ook het niet goed praten. Nee, dan wordt het een persoonlijke zaak. En dan te weten dat we een keer voor de rechterstoel gedaagd zullen worden. Brengt hem mij hier. O gemeente, hij slaapt niet zoals de Baal. U weet, en jij weet dat ook, op de Karmel hebben ze geroepen tot Baal. Toen zei Elia, roep wat harder, want misschien slaapt hij wel. Wat een vreemde gedachte bij de Baaldienaren. Maar de Heere slaapt en sluimert niet. En hij is niet ongevoelig voor onze ellende. Dan zegt het geloof, u bent in staat om hulp te bieden. U bent sterk om te verlossen. Dat hebben wij slechts te doen, gemeente. Dan bedoel ik, uiteraard in het geloof. Spurgeon zegt, wij hebben de zaak die ons drukt slechts voor hem te brengen. Hij zal ze in behandeling nemen naar de grootheid van zijn ontferming. Hoort u en hoort jij dat ook? Wij hebben de zaak slechts bij hem te brengen. De Heere Jezus zegt het ook zelf. Brengt hem mij hier en dat in het geloof. Maar o, die strijd. En zo is het ook bij degene die de Heere mogen kennen. Dan zijn er mensen die zeggen, kijk, de belofte van God, daar kun je op aan. Ach, en wie zal dat ontkennen vanmorgen? Maar daar twijfelt een kind van God nu ook niet aan. Maar de vraag is dat nu ook voor mij? Mag ik dat nu ook voor mezelf geloven en in het geloof toe-eigenen? Maar als dan naar beneden gezien wordt, als dan gezien wordt op de macht van de duivel, als dan gezien wordt op het inwonend verderf, of op de openstaande schuld die elke dag aangroeit, wel, dan gaat de vrijmoedigheid weg. Nu, wat is het dan nodig om het anker van de hoop buiten boord te werpen in het binnenste heiligdom, om van jezelf af te mogen zien op hem? Als de Heere dat werkt, als de Heere dat geeft, de kleinste geloofsoefeningen is dan al zalig. Brengt hem mij hier. Wanneer zo de zaak voor hem neergelegd wordt, dan zeggen we, Heere, ik geef het u in behandeling. Brengt hem mij hier. De Heere Jezus vraagt, hoe lange tijd is het dat dit hem overkomen is? De Vader zegt, van zijn kindsheid af. Nu is het een hopeloos geval. Er is geen redding mogelijk. De macht van de duivel lijkt steeds groter te worden. En de discipelen, ze hebben het niet gekund. Maar voor de Heere zijn geen hopeloze gevallen. Hij heeft maar te gebieden en het is er. Te spreken en het staat er. Zijn naam is ontfermer. Hij is innerlijk met ontferming bewogen over een mens in nood. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Kijk, en dan wordt het allemaal zo heel anders. Dan voelt een mens dat er opening is aan de troon van de genade. En dan voel je dat de nood verder komt dan het plafond. O, de Heere weet van mijn nood af. Ook als er dan nog geen redding en nog geen uitkomst is. Want dat doet de Heere op zijn tijd. En die tijd daartussen, ja, dan moet het geloof beoefend worden. Dat is tot verheerlijking van hem. Wanneer alles schijnt tegen te zijn en er geen uitzicht is, als dan de verwachting maar op hem mag zijn. Kijk, het gaat altijd in de allerdiepste gestalte van ootmoed. Want er is verschil tussen vrijpostigheid en vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid is goed, dat is in het geloof. Vrijpostigheid, dat is bij een tijdelijk gelovige en een naamchristen die denkt dat hij rechten heeft. Nee, zo is het niet. De Heere is aan ons niets verplicht. Hij is aangewezen alleen op zijn barmhartigheid en op zijn ontferming. Christus, die straks naar het kruis gaat om de schuld te betalen, om de mens met God te verzoenen. Hij is hier in een dienstknecht gestalte. Op de berg Tabor, Petrus zegt een tabernakel bouwen. O nee, hij moet weer de vernedering in. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is bezig om de zaligheid te verdienen, de wet te vervullen. Brengt hem mij hier. Wat zal in het hart van die vader zijn omgegaan, gemeente? Want nu voelt hij het. Het gaat goed, want wie bij hem komt, die kan niet verloren gaan. Die kan niet omkomen als hij de zaak in behandeling neemt. En dat zullen we zien in onze derde gedachte. Maar we gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 2, vers 7. Welzalig hij die naar zijn reine leer. De redder in nood, dat was het thema. We hadden drie gedachten. De eerste gedachte was de diepe nood. De tweede, het gemengde geloof. En de derde gedachte waar we nu naartoe gaan, de totale redding. En Jezus bestrafte hem. En de duivel ging uit van hem. En het kind werd genezen van die uren af. Ziet u en ziet jij... Van het ene ogenblik op het andere. Hij zegt tegen de duivel, want dat kind was doof en stom, dat kon alleen maar schreeuwen en klanken voortbrengen. Gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij ging uit. Christus heeft het laatste woord, het eerste en het laatste. De duivel is uitgegaan en het kind was terstond genezen. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Hij is de Almachtige en zijn naam is Ontfermer. Ik zeg u, ga uit. Wat zal dat geweest zijn voor dat kind? Wat zal dat geweest zijn voor die vader? Dan kan het niet anders, gemeente, of dat heeft hen aan hem verbonden. De Heere heeft gezegd, zo gij kunt geloven. Daar wordt ook mee bedoeld dat de Heere niet alleen een wondergeloof verlangt, dat hij wonderen kan doen. Dat was in het verleden wel meer gebeurd. Denk ook maar aan de 10 Melaatse. 1 kwam er terug voor de dankbaarheid. Maar de Heere wil vooral gezien worden als redder, als zaligmaker, om de mens met God te verzoenen, om hem te brengen van het hoogste kwaad, de zonde tot het hoogste goed, tot God. De totale redding, O, dat is niet in woorden uit te drukken. Wat een verandering. Van de diepste nood tot de hoogste blijdschap, kan ik wel zeggen. En dat met één woord. Ik beveel u, ga uit van hem. Ziet u, hij is de Almachtige. Nu de vraag van de discipelen. Die zeiden, waarom hebben wij niet kunnen uitwerpen? Er staat, toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zeide tot hen, om uw ongeloofs wil. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als van een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts, en hij zal heen gaan, en niets zal u onmogelijk zijn. Ja, zij zijn beschaamd. Dat komt door je ongeloof, zegt de Heere Jezus. Ik heb u de macht gegeven om duivelen uit te werpen en zieken te genezen. Dat is de belofte van mij, maar u gelooft er zo weinig in. Het geloof is zo zwak, zodat u niets kunt uitrichten. O, het ongeloof, dat is de officier van alle zielenkwalen. Het ongeloof dat de Heere verdenkt, dat alleen maar nadelig is voor onszelf. Dan zegt de Heere zo treffend, maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. De Heere Jezus wil hiermee zeggen, het bidden en het vasten moet er zijn. Het ware bidden verbindt ons met de hemel. Het ware vasten, dat maakt ons los, dat scheidt ons van de aarde. Begrijpt u, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Zo moet het zijn. We moeten verbonden zijn aan de hemel, aan de troon van de genade. We moeten losgemaakt worden van de aarde, bidden en vasten. Nu bedoel ik niet het vasten zoals Rome dat leert, als werkheiligheid. Maar ik denk dat het een Bijbelse gedachte is om te vasten. Dan bedoel ik niet dat je een keer niet eet of wat dan ook. Daar bedoel ik dit mee, een sobere levenswijze. Want allerlei overdaad is niet goed. Een christen past soberheid in alles. Dat we niet overal zo in opgaan, dat is toch de zaak. We moeten de middelen gebruiken. Dat houdt in dat een kind van God veel in de binnenkamer vertoeft. Het woord onderzoekt, stichtelijke boeken leest. Dat brengt ons op zichzelf nergens. Daar mogen we geen grond in zoeken. Ziet u, maar de Heere wil dat zegenen. Niet omdat er grond in ligt aan onze kant, maar omdat de Heere dat zegt. Ga nu maar na, wanneer al deze dingen in het slop raken. Nu, dan is toch geesteloosheid het gevolg? En dan is het ook de ervaring van Gods kinderen. Ook al heb je er zelfs helemaal geen lust in om het woord te onderzoeken, te lezen en te bidden, dat je moet zeggen, o, als ik ergens ongeschikt voor ben, dan is het om te bidden en te lezen. Maar dat we ons er toch toe zetten, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Want denk erom, het geloof dat moet onderhouden worden. We zijn afhankelijk van de dadelijke bediening van de Heilige Geest. De totale redding, dat was de vreugde van de Vader en zijn kind. De discipelen zijn beschaamd, diep beschaamd. En nu, gemeente, de vraag die wij aan elkaar moeten stellen. Die vader was in nood, want zijn zoon was van de duivel bezeten. Als u en jij nog onbekeerd bent, want dan moeten we toch afbakenen, dan staat u nog los van God en dan ben jij nog in de macht van de duivel. Dat hoeft dan niet in die mate te zijn als bij die maanzieke knaap, maar wij worden dan nog wel door hem geregeerd en door ons eigen vlees. Hoe zal dat gaan, gemeente, als daar geen verandering in komt, wanneer we alle roepstemmen zomaar naast ons neerleggen, wanneer er geen staatsverwisseling plaatsvindt in dit leven en wij volharden in onze natuurstaat, dan mag vanochtend gezegd worden, de genadeklokken luiden nog. En u, en jij hebt het gehoord waar we naartoe moeten, brengt hem mij hier. Ja, als u en als jij geen nood hebt, want er zijn zoveel die wel in nood zijn, maar ze voelen dat niet, ze beleven dat niet. De grootste nood is de geestelijke nood, dat ik onverzoend met God ben. Dat wordt niet gevoeld. Men brengt de dagen door in geestledigheid en oppervlakkigheid. Waar gaan onze gesprekken over? Het is allemaal armer dan arm en straks voor eeuwig verloren. Maar ik haast mij te zeggen, bid nog of de Heere met de gouden sleutel van de genade uw en jouw harde en verharde, uw en jouw onbekeerlijk hart wil openen. Wat zou u en jou en jij daar goed mee zijn, als dat hart verbroken wordt door Gods liefde, en wanneer we niet meer zo opgaan in alles, als we innerlijk mogen breken met de zonde en de wereld. Welke zoetigheid ligt er al in de droefheid naar God over de zonde? Er zijn er wellicht die zeggen, o, ik kan die vader zo goed begrijpen. Ik zou zo graag tot de ruimte willen komen, maar ik heb zo weinig uitzicht en zo weinig doorzicht. Want immers, ik heb voor God geen bestaan. U en jij hebt misschien tijden gehad dat u in zijn gemeenschap mocht leven, dat het alles zo teer lag. En nu is het zo anders. U zegt, het is allemaal weg. Het is allemaal dood. Het is allemaal dodig. En daar kan ik geen verandering in brengen. O, denk erom. De Heere leidt in de woestijn. De Heere laat zien wat er leeft in uw hart. Hoe u bent, hoe jij bent. Dat u verlost moet worden en voor God niet kunt bestaan. Wanneer er bij u uitzicht mag zijn, o, wat is dat groot. Dan kan de Heere in de belofte van het evangelie wel eens ruimte geven, zodat u de mogelijkheid van zalig worden buiten uzelf mag zien. Dan hebt u de borg niet, maar toch hebt u wel zoveel op dat moment dat het vol is. Al is het een vingerhoed, vol is vol. Het gaat ook weer over. En daarom, gemeente, hebben wij nodig om ingeleid te worden in het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Want hij is hier op aarde gekomen om verzoening te brengen. Hij is Sions betalende borg. De discipelen hadden ook weinig zicht op zijn algenoegzame offeranden. Ze waren bekeerd. Ze hadden de keus gedaan. Ze hadden veel onderwijs van hem genoten. Maar toch, zij willen hem straks nog tegenhouden van het kruis, als hij zijn lijden gaat aankondigen. Heren, dit zal u geenszins geschieden. Later heeft Petrus na Pinksteren het wel beleefd dat het noodzakelijk was. Hij moet voor voldoening zorgen. Brengt hem mij hier. O, hoort u en hoor jij het, aangevochten ziel, u en jij, die als maar naar beneden ziet, ik ben de wanhoop nabij, en het moet zeggen, hoe zal ik ooit met God verzoend worden, brengt hem mij hier. Aan zijn voeten is de vergeving. De Vader vergeeft om het werk van zijn Zoon. En dat alles door het recht heen. Want daar moeten we altijd goed op bedacht zijn. Wij kunnen natuurlijk allerlei nood aanwenden. Ons voorgeven, terwijl het toch niet een nood is door Gods geest gewerkt. Dat het u niet werkelijk om God zelf te doen is. Dat is een element, dat hoort erbij. Anders is het allemaal eigen werk. O, de Heere maakt zijn kinderen eerlijk, goud eerlijk. Hij doet ze aan zijn kant vallen, zodat ze zeggen, o Heere, nu is het naar recht verloren. U doet geen onrecht. Nu zegt de borg, nu zal ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven naar het kruis gaan, daar zal ik die prijs voor de ziel die aan God in tijd nog eeuwigheid is te voldoen volbrengen. Een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. Zijn daar vanmorgen mensen hier, en ik hoop het van harte, die geen uitzicht meer hebben. O, dat u licht en gezicht mag krijgen op Christus, Sions betalende borg. Brengt hem mij hier. Amen.